Ik heb daar ooit een heel klein gedichtje over geschreven. Van nu ik ben wie ik vroeger wilde worden, wil ik graag wat anders zijn.
Ja.
Dus ik merkte toen ik daar zeg maar stond, van ja, dit is helemaal niet wie ik ben.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Wisha te krijgen. Ik ontmoet hem op een andere plek dan ik hem destijds ontmoette. Zijn opvallend lichtblauwe ogen kijken me uitnodigend aan. Hij is wat grijzer geworden. Ik heb hem jaren niet gezien. En het fascineert me dat hij inmiddels dichter is. Zijn gedichten spreken me aan door hun directheid. Ik ben nieuwsgierig. Hoe is het nu met hem? In de periode dat wij contact hadden was hij zoekende. Heeft hij het inmiddels gevonden? Of heeft hij het zoeken zelf omarmd? Je hoort het in dit gesprek. Richard, welkom. Hartstikke leuk dat jij op mijn uitnodiging in bent gegaan. Want wij hebben elkaar lang niet gezien.
Nee, ik denk 3 jaar ongeveer.
Ja, 3, 4 jaar. 3, 4 jaar geleden hebben wij elkaar ontmoet. Toen ben je een poosje bij mij geweest voor gesprekken.
Ja.
En daarna hebben onze wegen zich gescheiden. En ik kan me herinneren dat je toen al bezig was met dichten.
Ja, toen was ik net begonnen volgens mij. Ja. Misschien een jaar bezig.
Ja.
Ook wat zoekende van wat ben ik nou eigenlijk voor mens?
Ja.
Wat wil ik nou eigenlijk zijn als mens? En het schrijven is er nog steeds. Dus dat hoorde er wel degelijk bij.
Ja. En ook het in woorden uitdrukken. Hè, wat van binnen wat ervaren.
Ja. Ja.
Ja.
Belangrijk. Ik merk dat het echt voor mij een belangrijk deel van mijn dag is.
Ja.
Of om een dag mee te openen of mee te sluiten.
Ja. En ik kan me herinneren dat jij toen een beetje schoorvoetend begon met dichten. Hey, je hebt daar ook wat van gedeeld destijds. En dat je ook de stilte van de natuur heel erg kon waarderen.
Ja. Ja.
En het een beetje rondzwerven daar en je gedachten wat laten gaan.
Ja, dat vind ik heerlijk. Ik ben heel graag alleen. Dat wil niet zeggen dat ik niet ook graag met mensen ben. Maar ik heb het echt nodig om een paar uur per dag even alleen met de hond op pad te gaan. En dan eigenlijk zonder plan, zonder route, gewoon een beetje zwerven.
Ja, en met name in de natuur.
Ja, ja, ja. Vooral in de buurt van Jouren,
ja.
Waar ik woon. En dan kun je prachtig langs het water lopen of door de weilanden.
Ja.
Of door de bossen.
Ja, heerlijk.
Ja.
Ja. Nou, en ik heb je gevraagd voor deze podcast, omdat in deze podcast gaat het over mentale veerkracht, hè, en over zingeving. En hoe je daar in het leven naar kunt zoeken, langs verschillende wegen. Hè?
Mm-hmm.
En ik heb ook gezegd, van het is mooi dat de GGZ daar voor sommige mensen antwoord op kan helpen vinden. Maar meer dan dat is het ook niet, want daarbuiten is het echte leven en daar moet het leven geleefd worden. Hè?
Ja, zeker.
Hoe zie jij dat zelf? Hè? Want jij hebt dan ook die ervaring dat je kort even hulp nodig had.
Ja.
Maar ook dat je daarna, daarvoor ook al, zelf op zoek was naar wat helpt mij nou? Hè? Wat maakt mij nou een compleet mens? En wat maakt mij nu zo volledig mogelijk in het moment hier en nu?
Ja, een mooie zin is dat trouwens. Ja. Die moet ik even onthouden.
Ja.
Nou, ik was, ik denk in 2017 ben ik begonnen bij een traject bij de Baak. Wat ik iedereen kan aanraden als de mogelijkheid er is om daar een cursus te gaan doen. Dat heeft mij echt geholpen in mijn zoektocht. En die zoektocht is eigenlijk een beetje gestart doordat ik merkte dat ik niet meer de goed lachse Wisjat was die ik eigenlijk zelf altijd kende. Maar dat ik wat een mopperende veertiger begon te worden. Gewoon ontevreden in mijn werk.
Ja.
Ik had een hele goede baan. Reisde de hele wereld rond. Maar was ondertussen eigenlijk gewoon een ontevreden man. En bij de Baak ben ik echt op zoek gegaan naar mezelf. En het traject wat ik bij jou eigenlijk ben gestart, dat had ermee te maken dat ik een onafgemaakt stukje vanuit het verleden, een traumatische gebeurtenis, gewoon op een andere manier wilde inkleuren. Dat hebben we eigenlijk samen gedaan door middel van dat EMDR-traject.
Mm-hmm.
Maar ook heel veel hele leuke gesprekken. En wat ik me van het traject bij jou nog kan herinneren, is dat ik eigenlijk niet wilde stoppen, want ik vond het hele fijne gesprekken altijd.
Ja.
En dat jij op een gegeven moment aangaf van, ja, Richard, we moeten nu toch echt een einde gaan maken aan de gesprekken. Maar dat jij mij wel steeds een spiegel voorhield van, ik zie gewoon een zelfverzekerde man daar zitten die gewoon stevig in zijn schoenen staat, terwijl ik dat gevoel eigenlijk zelf niet meer had.
Mm-hmm.
En dat heb ik inmiddels wel.
Wat fijn.
Ja.
Ja. En hoe komt het dat je dat inmiddels wel hebt? Wat is er gebeurd wat jou dat heeft gegeven?
Nou, ik denk dat ik denk dat corona ergens daar ook wel in geholpen heeft. Maar vlak voor corona heb ik wel besloten, ik moet wat anders gaan doen. Dus wat ik altijd ben geweest, een manager met vrij veel mensen die ik moest aansturen. Heel veel reizen, heel veel weg van huis. Ik heb toen besloten om daar eigenlijk echt een stapje in terug te doen voor mezelf. Dus wat minder werken, wat minder ambitieus zijn in het werk en eigenlijk wat ambitieuzer worden in mijn andere passies.
Ja.
En ik merkte dat het schrijven, maar ook de mensen rondom het schrijven, die ik eigenlijk via het schrijven allemaal heb ontmoet, dat die mij zo'n goed gevoel gaven dat ik dat verder wilde onderzoeken.
Ja.
En daar moest ik ook gewoon echt extra tijd voor zien vrij te maken in mijn dagen. En dat heb ik gedaan door eigenlijk heel dicht bij huis te gaan werken. En een beetje geholpen door de coronacrisis of de lockdown. Ja, kon ik op 3 kilometer afstand een andere baan vinden, waardoor ik eigenlijk heel erg veel tijd overhield om mij echt in te gaan graven in het schrijver zijn. En ik ben dat ook gewoon heel erg gaan delen. Dus bij mijn sollicitatie, bij mijn nieuwe functie, heb ik tijdens het sollicitatiegesprek gezegd, en het staat ook op mijn cv, ik ben schrijver. En op mijn LinkedIn profiel staat
dus
ook
dat
schrijver.
Dus je hebt jezelf opnieuw gedefinieerd.
Ja, ik heb mezelf echt in de basis. Ja, niet dat ik alleen maar schrijver wil zijn, maar ik heb het wel een hele belangrijke plek in mijn leven gegeven door het ook uit te dragen.
Wat mooi.
Ja.
Dus paradoxaal genoeg gaf de corona jou eigenlijk de adem en de ruimte om dichter op je hart te gaan leven, bij je passie.
Ja, klopt.
En meer ruimte voor jezelf te nemen, zodat je ook die creatieve kant van jezelf, hè, die beeldende kant, die zo graag iets uit wil drukken, om die meer ruimte te geven.
Ja.
En was dat moeilijk voor jou om daarin dan financieel ook een stapje terug te doen en in status?
Daar heb ik mij over verbaasd hoe weinig moeite mij dat eigenlijk heeft gekost. Financieel is gewoon een kwestie van wennen. En ik merk dat eigenlijk het de baas ergens zijn, dat is een heel erg hol begrip. Want je bent dat uiteindelijk alleen maar op een waardevolle manier als je door je mensen ook gezien wordt gewoon als mens. En ik merk dat als je overal gewoon probeert jezelf te zijn, of je dan nu de baas bent, of je bent onderdeel van een team, of onderdeel van een gezin, of onderdeel van een voetbalteam bijvoorbeeld. Ja, zolang je daar gewoon 100% jezelf kunt zijn, dan is het allemaal goed. Dan maakt het niet uit of je nou de grote leider bent of de man op de bank.
Ja.
Dat is allemaal goed.
Ja, maar jij zegt de baas zijn is een relatief begrip.
Ja.
Het zegt eigenlijk niet zoveel.
Nee, het is een rol.
Het is een rol?
Ja.
Of is het een taak?
Ja, ik zie het meer als een rol. Ik heb heel veel diverse teams aangestuurd en in heel veel teams is het helemaal niet nodig om de baas te spelen. Dan is het meer nodig om te faciliteren. Maar in andere teams waar het gewoon niet zo lekker loopt, moet je soms even heel stevig in je schoenen staan of even heel duidelijk maken waar je naartoe wilt. En dan moet je even de baas zijn.
Ja.
Ja, er zijn mensen die willen heel graag de hele dag de baas zijn.
Ja.
En als zodanig ook gezien worden. En dat heb ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, maar volgens mij heb je er ook een beetje een hekel aan, of niet? Mensen die de baas willen zijn.
Ja.
Hè, want je spreekt ook over met enige, skepsis. Mensen die dat zo voelen en ervaren. Dat ja, ze de baas moeten zijn.
Ja, dat klopt wel een beetje. En ik kan dat ook wel uitleggen. Ik denk dat ik mijn carrière voor een heel groot deel gemaakt heb. Niet zozeer omdat ik nou zo ambitieus was, omdat ik steeds maar een stapje hoger wilde. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk toevalligerwijs steeds een stapje hoger gekomen. En ik heb daar ooit een heel klein gedichtje over geschreven. Van nu ik ben wie ik vroeger wilde worden, wil ik graag wat anders zijn. Ja. En, dus ik merkte toen ik daar zeg maar stond, van ja, dit is helemaal niet wie ik ben. Dus dat is het uiteindelijk.
Je had het gevoel dat er iets van jou verwacht werd wat niet bij je paste.
Ja, ja. Dat merkte ik ook wel in het bijzijn van mijn medemanagementleden. Dat ik toch wel heel vaak vanaf een hele andere kant kwam dan de rest. Dus dat ik daar ook niet meer helemaal lekker tussen paste.
Nee.
Ik moest wat anders.
Ja. Nou, dat is een mooie stap die je gemaakt hebt.
Ja.
Ja. En wat brengt het schrijven in jou? Dat het zo trok aan jou?
Ja, dat is iets. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar het is soms oprecht iets magisch wat er gebeurt. Want je kunt op heel veel verschillende manieren schrijven. Je begint met een leeg vel papier, of ik schrijf dan op mijn telefoon.
Ja.
Maar je begint met iets leegs. En dan, dan zul je op een gegeven moment je eerste woorden op papier moeten gaan zetten.
Ja.
En bij mij zijn dat heel vaak wat observeringen of een gevoel. En het feit dat je daarmee gaat beginnen, ja, dat betekent dat je iets open moet zetten in jezelf. Want anders, anders komt die eerste zin niet.
Nee.
En het magische is dat als die eerste zin komt, in ieder geval bij mij, bij het schrijven, dan vloeit de rest er eigenlijk gewoon achteraan. En ik heb heel veel gedichten waarvan ik achteraf, als ik ze achteraf nog eens teruglees, dat ik denk, heb ik dat geschreven?
Wat bijzonder, hè?
Ja, dat is echt iets oprecht magisch voor mij.
Ja.
En een andere vorm van schrijven is wat meer technisch. En daar heb ik ook wel heel veel plezier aan. Maar dan ga je echt met de taal een beetje spelen. Dan is het meer een spelletje.
Ja. En zijn het ook hele verschillende gedichten dan? Die technische gedichten of die meer intuïtieve gedichten waarvan je het gevoel hebt dat het door je heen stroomt?
Ja, zeker. Die intuïtieve gedichten kunnen twee kanten opgaan. Ze zijn soms enorm erotisch. Dus dat is iets in mij dat ik denk van, oké, dat is wel heftig.
Ja.
Maar die zijn heel vaak ook heel donker. En mijn broer Enrico, die geeft mij wel eens terug van, wist je dat je moet nog dieper graven? Want daar zit al het moois.
Ja.
En ik merk dat nu, in deze periode bijvoorbeeld, ben ik heel productief in het schrijven. Maar dat zijn soms gedichtjes, die zijn best wel donker.
Ja.
En dan is het niet zozeer dat ik heel verdrietig ben op die dag, maar dat komt er wel uit.
Ja.
En dat geef ik op die manier dan een plekje.
Ja.
En dan belt mijn vader mij wel eens van, gaat het wel goed met je jongen?
Ja. Maar op de een of andere manier zorgt dan het schrijven er ook voor dat jij die donkere kant van jezelf, of die wat diep in je zit, wat misschien als donker gezien wordt,
ja.
Dat je dat omarmt, dat dat ook mag zijn.
Ja, ja, dat hoort bij mij. En ik denk dat iedereen dat wel wat heeft. Maar ik merk dat het schrijven is voor mij een manier om... het is wat lastig om zo in zo'n microfoon uit te beelden. Dus ik ga het nu naar jou een beetje uitbeelden. Maar dat je als het ware afdaalt in je binnenkant.
Ja.
En dat je een beetje gaat graven aan alle randjes en de rafeltjes die... Ja, die daar zijn.
Beetje in de krochten gaat van je ziel.
Ja, zo beschrijf ik het ook wel eens. Mensen die zeggen wel eens van, begon je weer over die maden en over dat rot.
Ja.
Dan zeg ik van, dat is een gevoel. Ja, soms is er een gevoel wat in je knaagt. En dan is het net alsof er van die maden aan je binnenkant bezig zijn.
Ja.
Ja, en ik schrijf dat dan ook gewoon zo op. Dat zijn maden, punt. Ja.
En sommige mensen schrikken daarvan.
Ja, heel veel mensen schrikken ervan. Ik verlies op Instagram ook wel af en toe dan volgers die echt een beetje afhaken op mijn donker.
Omdat het te rauw is, te beeldend.
Ja, het is best wel confronterend soms, ja.
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 Ook maar goed, ook wel voor jezelf, hè? Want je zegt net van, nou, dan komt er soms ook iets heel erotisch uit en daar schrik ik van.
Nou, ik schrik er niet van, maar dan denk ik van, zo.
Oh.
Ja.
Je schrikt er niet van, maar wat betekent dat zo?
Nou, dat het soms best wel veel is. Ja. Dus als ik mijn jaar even heel simpel in tweeën splits, dan is het vanaf maart tot ongeveer eind september is het toch wel redelijk zonnig.
Ja.
En wat flirterig schrijven, zeg maar.
Ja.
En dus wat lichter ook. En dan gaat het ook wel meer over buiten, ook over de natuur. Maar de natuur in de breedste zin van het woord, laten we het zo maar zeggen.
Ja, met alles wat erbij hoort.
Alles wat erbij hoort. En ja. Dan is het vanaf september tot februari, lijkt het wel alsof het allemaal wat aftakelt, wat afbladert. En dat het helemaal naar binnen gaat.
Ja, dat past ook heel erg bij de natuur dan.
Ja, ja.
Bij het organische van de natuur en van de seizoenen.
Ja, en ik kan het ook niet echt sturen.
Nee.
Nee.
Je gaat gewoon mee.
Ik ga gewoon mee met wat er komt.
Ja.
En het begint altijd met dat lege blaadje papier. Waarbij ik wel merk dat ik steeds makkelijker in een bepaalde modus kom. Dus ik ga of ergens midden in een weiland ga ik zitten in de zon. Gewoon even gewoon met mezelf zijn. Maar ik kan het ook wel in het bijzijn van 10, 20 mensen. Maar je moet even je...
Naar binnen keren.
Ja, je moet even je geest openzetten.
Ja.
Of je hart misschien wel. Misschien is het wel niet eens je hoofd.
Ja. Nou, allebei misschien wel.
Ja, ja.
En als je kijkt naar, zeg maar, die vrolijke, luchtige periode en dan die wat meer sombere periode. Gaat dat heel langzaam in elkaar over of is dat meer abrupt?
Ja, het gaat wel wat geleidelijk in elkaar over. Maar ik merk wel dat het verdwijnen van het licht in de dag, dat mij altijd wel somber stemt. Dat is voor mij ook altijd een periode dat, ja, dat is niet mijn favoriete periode van het jaar. Terwijl het ergens ook wel weer een periode is met heel veel momenten samen met familie en binnen en met kaarsjes en gezellig. Hè, dus het is niet zo dat het allemaal slecht is, maar ik kan heel slecht tegen het donker. Dat is het denk ik gewoon.
Ja, ja.
En dat komt er in het schrijven uit.
Ja, en had je dat als kind al? Dat je niet zo fijn vond in het donker? Of weet je het niet meer?
Nou, op de lagere school was ik eigenlijk altijd buiten. Dus ik was heel erg graag buiten, altijd.
Mocht je ook in donker buiten spelen?
Ja, ook wel, maar niet zo heel lang, denk ik. Dat weet ik niet zo goed meer.
Nee.
Maar ik ben wel gewoon een zomerkind.
Ja.
En ik vind vooral de lente vind ik heel mooi. En die eerste zomerdagen, en als het dan zo heel heet wordt, nou, dan ga ik me op een gegeven moment een beetje vervelen, want dan kun je ook niet zoveel.
Nee.
En september kan ook een hele mooie maand nog zijn. Maar dan worden de dagen wel zichtbaar korter.
Ja.
En dan begin ik me te realiseren. Ja, dat is een soort reflectiemomentje, denk ik.
Ja, dan wordt het in de natuur ook stiller.
Ja, ja, dan wordt het 's morgens ook stiller.
Ja,
ja,
alles wordt stiller.
Ja.
Ja. En een ander aspect van jou is dat een beetje dwalen.
Ja.
En alleen zijn.
Ja, ik noem het alleenzaam. Dus het is niet eenzaam, maar het is gewoon... het is gewoon even alleen.
Alleenzaam.
Ja, alleen samen met jezelf, zeg maar. Zo, ja. Ja, zo zou je het ook.
Ja.
Het bewuste even alleen zijn.
Ja, en wat doet dat voor jou, het alleen zijn? Bewust even alleen zijn.
Nou, ik merk dat ik dan...
Ontmoet je dan jezelf?
Ja, dan ontmoet ik mezelf of dan kan ik vrij denken. Dat is het, denk ik, meer. En een goede bevriende dichter van mij, die heeft daar het woord zwerver op geplakt.
Okay.
Dus die heeft eigenlijk tegen mij gezegd van, Wieser, het is allemaal niet zo ingewikkeld.
Ja.
Jij bent gewoon een zwerver. En dan moet je onderdeel van je dag maken dat jij gewoon even vrij kunt zwerven. Want dan word je een vrolijk iemand, want dan kun je even met jezelf de dingen doordenken die jou bezighouden.
Ja, en dat geeft jou een stukje rust.
Ja.
Een soort innerlijke rust.
Ja, dan voel ik mij... dan voel ik me heel dicht bij mezelf. Dat is het.
En dan voel je je ook vrijer.
Ja, ik vind het heerlijk om te verdwalen.
Ja.
En het liefst, en ik doe dat ook regelmatig.
Ja.
Gewoon letterlijk verdwalen.
Ja.
Gewoon maar lopen. En dan, soms moet je even 10 kilometer omlopen. Dan is dat even niet anders.
En je hebt het vertrouwen dat je altijd de weg wel weer terugvindt.
Ja, het is 1 keer geweest dat vertrouwen wat minder was. Toen ben ik echt verdwaald. Maar ja. Maar dat was nog voor mijn formele status van zwerver.
Ja, en het was niet in de buurt van jou.
Nee.
Dat was. Want daar ken je de weg wel.
Ja,
zo
ken ik de weg wel.
Ja.
Ja, dat klopt.
Ja, ja, mooi is dat. En het werk wat jij doet, Staat het helemaal los van je schrijven zijn?
Ja en nee.
Of heb je het ook nodig, het werken ernaast, om te kunnen schrijven?
Nou, ik vind het werk wat ik doe is eigenlijk... ik zit wat tussen financiën en ICT-achtige rollen. Al of niet in managementposities. En dat zijn hele rationele vakgebieden waar ook heel veel typisch blauwe mensen rondlopen. En wat ik merk met mijn dichters zijn, want ik ben heel openlijk daar de dichter. Ze noemen mij ook altijd de dichter.
Ja.
Zullen we de dichter er even bij vragen? Of hoi Wieschat, heb je nog wat geschreven voordat de vergadering begint? En ik merk dat als ik die kant er ook laat zijn in mijn werk, dat ik daardoor gewoon ook creatiever ben in mijn ideeën die ik toepas.
Ja.
En ook meer oog heb voor de niet-blauwe zaken die spelen op een afdeling.
Ja.
Dus wat beter observeren, denk ik.
Ja.
En dat heb ik in het begin van mijn carrière, heb ik dat hele stuk. Daar was ik een hele harde jongen. Dat was ik niet, maar dat speelde ik.
Ja.
En daar heb ik voor mijn gevoel altijd carrière meegemaakt, doordat ik dat...
Ja, maar op een gegeven moment merkte je dat ben ik niet compleet. Dat is maar een stukje van mij.
Ja, het is een overlevingsstrategie die ik ooit voor mezelf heb ontwikkeld en die heel nuttig is geweest. En die ik ook toepas wanneer dat werkt. Maar dat betekent niet dat ik dat ben.
Nee.
En dat heb ik wel heel lang gedacht. Dat ik dat dan blijkbaar moest zijn. Of dat dan blijkbaar is wie je bent.
Ja, ik vind het wel mooi hoe jij nu die verschillende dingen die je in je hebt...
Ja.
Ook wel meeneemt van de ene plek naar de andere. Hè? Dat je komt hier nou voor een podcast, je zegt, oh, ik heb geen moeite mee om te vertellen dat ik bij jou in behandeling ben geweest.
Nee, helemaal niet.
Je bent manager met ICT en financiële functies. Je hebt er geen moeite mee om daar te zeggen, ik ben ook schrijver.
Nee.
Je hebt een gezin en twee kinderen, vrienden, familie, verplichtingen, ook daaraan. Maar je hebt er geen moeite mee om te zeggen, ik heb het ook nodig om alleen te zijn.
Ja.
Dus het lijkt wel of je al die verschillende kanten van jezelf hebt kunnen omarmen en integreren.
Ja, dat lukt steeds beter.
Ja.
Dus ik ben daar nog niet helemaal. Ik denk dat ik er ook niet altijd... Tenminste, ik hoef er ook niet helemaal te zijn, maar ik merk dat ik steeds beter in staat ben om aan te geven van ik ga nu even lopen.
Ja.
En ik merk dat ik ook steeds beter in staat ben om te zeggen van nee, dit doe ik niet.
Ja.
En dat heb ik in het verleden heb ik dat altijd te weinig gedaan. Ik ben de middelste van drie. Ik ben een soort ultieme mediator in alle rollen die ik ooit heb
gehad?
Ja, gehad of gespeeld of gedaan.
Ja.
Dat kan ik goed zijn, maar het grote gevaar van de ultieme mediator is dat je jezelf vergeet.
Ja, en dat je ook een beetje kleurloos wordt daardoor.
Ja. Dus je bent snel ongezien of dat mensen denken van nou, fijn dat je er was, maar oké.
Ja, je bent een soort katalysator voor de processen van de ander.
Ja, maar uiteindelijk moet je ook er gewoon zelf zijn.
Ja.
En ik heb het er met mijn vrouw wel eens over. Die heeft er denk ik soms ook wel eens wat moeite mee. In het begin van wat is nou dat dichterswereldje?
Ja.
Zijn dat nou allemaal van die vage gasten? Die maar een beetje schrijven over van alles en niks. En ze dacht ook wel, is dat niet bedreigend? Of moet je daar niet mensen die...
Raak ik hem daaraan kwijt?
Ja, dat heeft ze wel oprecht wel gedacht.
Ja.
En ik denk dat dat misschien ook wel had gekund theoretisch, als je elkaar niet aangehaakt had gehouden. Dus ik probeer uit te leggen wat dat wereldje voor mij is. En wat dat wereldje voor mij is dat daar mensen zijn die, die gewoon bezig zijn met taal. Dus die daar wat uithalen, wat het dan ook is. Voor sommige mensen is dat puur kunst. Voor sommige mensen is dat puur het wegschrijven van de pijn. Ik zit gevoelsmatig wat in de midden. In het midden van die twee groepen. En het leuke van die mensen is dat iedereen die is daar gewoon zichzelf. En er wordt niet gesproken over je moet eens even wat beter van dit en wat meer van dat.
Er is geen oordeel en geen vergelijken.
Nul. Nee, en dat is heel bijzonder.
Dat is heel fijn.
Ja.
Ja.
En het is zelfs zo, daar komt dan toch een beetje de oud-manager en organisator naar voren. Dus wij hebben ook een stichting opgericht. Die als doel heeft om mensen met elkaar te verbinden door taal. En daar organiseren we best wel grote evenementen mee. En ook retraites, zwerftochten, allemaal van dat soort dingen. Om maar mensen achter die schermen vandaan te krijgen, te laten schrijven, maar vooral...
te laten beleven.
Ja, elkaar te laten beleven zoals, ja, zoals je graag wilt zijn.
Ja. Ja, en het is heel mooi als je daar woorden voor kunt vinden.
Ja.
Zou het daarom ook zijn dat heel vaak als mensen overmand worden door emotie, of er gebeurt iets heel belangrijks, een ritueel, hè, dat ze dan teruggrijpen op gedichten? Op gedichten van dichters?
Ja, ja.
Om voor te dragen, zodat ook hun eigen gevoel of emotie daarbij gekanaliseerd kan worden en woorden kan krijgen?
Nou, ik denk dat heel veel dichters, en vooral de grote dichters, die zijn echt in staat om zonder bijvoorbeeld het woord liefde op te schrijven, de liefde te beschrijven. En dat is iets, ja, dat is dat magische deel van het schrijven.
Ja.
En dat is iets wat raakt.
Ja, maar in die zin is de poëzie dan ook wel heel belangrijk voor mensen om in thuis te komen, zeg maar.
Ja.
Ook mensen die woorden zelf niet hebben of niet kunnen vinden. Dat je als schrijver of als dichter in dit geval mensen daar woorden voor kunt geven. Dat je jouw woorden aan hun kunt lenen.
Nee, dat is het mooiste wat er is. En,
ja.
En wat wij... dus zeg maar, ik plaats de meeste van mijn gedichten op Instagram. Dat is vrij anoniem. Maar daar krijg je al hele mooie reacties op terug. Ik sta ook wel eens bij een... op zeg maar een podium, iets voor te dragen. Nou, dat is heel kwetsbaar als je dat doet. Maar daar krijg je ook hele mooie reacties op terug. Maar wat ik ook vaak doe, maar regelmatig doe met een collega-dichter, is op een markt staan. Dat is het mooiste wat er is.
Ja.
Maar daar liggen onze boekjes en onze kaartjes. En daar komen mensen, die komen een tasje kopen. En die komen dan ineens langs twee dichters.
Ja.
En die zitten dan te kijken, ja, wat is dit hier?
Ja.
En die pakken een kaartje. En wat er dan gebeurt, ja, dat is gewoon geweldig. Want dan zie je dat je ineens met iets wat jij ooit hebt geschreven,
een emotie,
ja, gewoon rechtstreeks bij iemand binnenkomt.
Ja.
En, ja. Dat zijn hele mooie dingen. En er gebeurt iedere keer dat wij op de markt staan, gebeurt er iets, ja, iets magisch.
Prachtig.
Ja.
Wat een mooi concept om het samen zo te doen.
Ja, en je verdient er verder niks mee.
Maar... Nee, maar het hoeft toch niet altijd, hè?
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Ik verdien ook niks met deze podcast. Maar het is meer dat je er zelf ontzettend veel plezier aan beleeft.
Ja.
En dat je ook de verbinding zoekt met de ander.
Ja, nou ja, dat is ook
en
wat het is.
En daarmee landt er iets waar je zelf ook naar op zoek bent, denk ik.
Ja, maar dat wordt mij ook wel eens gevraagd. Want het is natuurlijk ergens is het wat ego-strelend als je een gedichtje schrijft. Doet een mooi plaatje erbij en je zet het op Instagram. Wat wil je daar nou eigenlijk mee?
Ja.
Dat is een lastige vraag.
Ja.
Want eigenlijk wil ik...
Weet je het antwoord al?
Nou ja, je wil natuurlijk eigenlijk horen dat het goed is.
Ja.
Maar op Instagram kun je alleen maar hartjes geven. Dus het is per definitie iets liefs.
Ja.
Wat je terugkrijgt.
Ja.
Maar dat is niet de feedback die je wilt om ook zeg maar beter te worden. En niet dat ik de grootste dichter van de wereld hoef te worden. Helemaal niet. Maar ik vind het wel fijn om oprechte feedback te krijgen. En dat krijg je op zo'n markt. Onder andere.
Ja, omdat je het gewoon ziet, de reactie.
Ja, ja, ja.
Je ziet het in het moment.
Ja, en dat zie je ook op zo'n open podium. Of als mensen je boekje kopen. Of als mensen op zo'n markt, dan bladeren ze door het boekje. Nou, wat kost het? Ja, 15 euro. Nou, dan gooien ze hem weer op die stapel.
Ja.
Ja, dat is heerlijk om terug te krijgen.
Ja, ja.
Want dan word je ook beter.
Ja, ja, prachtig. Ja, ik was pas op een kunstmarkt en daar liepen ook een aantal mannen rond met van die grote borden. En daar stonden verschillende gedichten op. Dan mocht je één kiezen en dan gingen ze die voor zo voordragen.
Oh,
en je zag gewoon iedere keer als ze dat deden, dat deden ze gewoon uit hun hoofd, declameerden ze dat, wat dat deed met degene voor wie ze deden,
ja,
hè?
Ja.
Die dat gedicht gekozen had. En dat was bijna altijd emotie en even stilte.
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Ik heb laatst een boek gelezen dat ging over hoe de wetenschappelijke kennis ooit bewaard is gebleven, zeg maar, in de wereldgeschiedenis. En dat het nooit is verdwenen. Het is heel vaak overgeschreven. En in die oude kloosters, daar werden vooral de gedichten, dat werd als wetenschap gezien.
Ja.
Zeg maar, poëzie was wetenschap.
Ja.
Niet maar een beetje schrijven. Nee, dat is iets heel serieus. Want je legt eigenlijk daarmee vast wat het gevoel van die tijd is. En hoe mensen leefden. Maar vooral wat ze erbij deden en wat ze erbij voelden.
Ja, wat de beleving was. Ja. In de context van die tijd.
Ja.
Ja, prachtig. Ja, we hebben wat dat betreft de wetenschap heel erg gereduceerd, hè?
Ja.
In de tegenwoordige tijd.
Ja, klopt.
Ja, mooi hoor. Nou, wij gaan zo langzamerhand afronden.
Ja, dat is goed.
En je voelt hem al komen. Ik zou heel erg leuk vinden als jij een gedicht van jezelf voor zou willen dragen.
Ja, dat doe ik.
Ja, zou je dat willen?
Maar dan gooi ik ook meteen mijn hart op tafel, want dan ga ik een gedicht voordragen van mijzelf, maar ook over mijzelf. En die heb ik nog nooit voorgedragen, dus ik hoop dat het lukt.
Ik luister.
Het is een gedicht wat eigenlijk een uitvoering van een opdracht was. Dus wij organiseren regelmatig zwerftochten.
Ja.
En dan gaan we met dichters zwerven door de bossen, bijvoorbeeld.
Ja.
En daar kwamen we langs een bankje en daar stond de spreuk op mutando non mutor. En dat betekent alles verandert, maar ik verander niet. En op dat thema werd ons gevraagd om een gedichtje te schrijven. Ik kan alleen mijzelf maar zijn, los verpakt in mijn gebreken. Rauwe rafels, scherpe kanten, al mijn kreukels draag ik mee. Ik wil alleen mezelf maar zijn, genieten van wat is en blijft. Komen zal en weer verdwijnt, ik schrijf het op in mijn verhaal. Ik zal alleen mezelf maar zijn, vervat in vel wat puur was. Zal verdwijnen met de tijd, verbranden of veraarden, zonder spijt. Dat was hem.
Heel mooi, dankjewel. Heel mooi.
Ja.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.